Denk, we gaan deze middag in gedachten een gevangeniscel in Rome binnen. Daar ligt iemand in die gevangeniscel geknield. Kijk maar goed, jongens en meisjes. Als wij die gevangeniscel ingaan, de deur, de grote zware deur, die zwaait open. En er ligt iemand geknield. Wie is dat, die man die daar ligt te bidden in de gevangenis? Dat zie je dan niet zo vaak misschien. Iemand die daar ligt te bidden in de cel, die daar opgesloten zit. Het is geen misdadiger, het is geen crimineel. Het is apostel Paulus. Die heeft geen misdaden begaan, integendeel. Hij zit gevangen, gemeente, om de zaak van het evangelie. Wat we ook lazen in vers 1, om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Hij was door de Joden gevangen genomen, gemeente, omdat hij het evangelie verkondigde onder de heidenen. En daarom zat u nu opgesloten daar in de kerker in Rome, om de zaak van het evangelie. Kort gezegd, vanwege zijn missionaire activiteiten werd hij inderdaad opgesloten in de gevangenis. De aanklacht was, hij is een zendeling. Hij verkondigt het evangelie aan niet-Joden. En daarom werd hij opgesloten in de gevangenis. Paulus, het evangelie verkondigt aan de heidenen inderdaad, is door toedoen van zijn eigen volksgenoten, gemeente, onschuldig gevangen genomen. Paulus, de apostel der heidenen, in de gevangenis in Rome. Wat doet Paulus in de gevangenis? Zichzelf beklagen? Ik zit hier onschuldig, ik heb geen kwaad gedaan, ik heb geen enkele misdaad begaan, zichzelf aanklagen, zelf medelijden misschien, zelf beklag misschien? Integendeel, gemeente, hij denkt helemaal niet aan zichzelf. Hij denkt juist aan de gemeenten die hij mocht stichten door de kracht van de Heilige Geest. En de gemeenten gaat hij oproepen om bekend te maken aan de overheden, vers 10, en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God. En dat bedoelt hij met de overheden en de machten, de engelen, de goede engelen in de hemel en de engelen tussen de aarde en de hemel in. De goede en de boze engelen moeten weten de grote verborgenheid van God. Dat is de taak van de gemeente, om dat bekend te maken aan die overheden en die machten, die geestelijke machten in de lucht, het zij goede, het zij verkeerde machten. En nu zou de gemeente moedeloos kunnen worden. Moet je eens indenken dat uw predikant in de gevangenis zou zitten. Hoe zin denkt de gemeente? Dat uw dominee in de gevangenis opgesloten zou worden? Dat was zo niet, gemeente van Ephesus. Ze kregen een brief van de dominee Paulus die in de gevangenis zat. De dominee was opgesloten. En dan krijgen ze een brief. De brief wordt opengemaakt. Zegel eraf gebroken. Wat zou onze dominee die gevangen zit in Rome ons te schrijven hebben? U begrijpt dat ze die brief in één adem uitlazen. Ik bid u, gemeente van Ephesus. Vers 13 lezen ze daar in de samenkomst in de havenstad Ephesus. In de gemeente, ik bid u dat gij niet vertraagt, ook vertalen, dat je niet moedeloos wordt als gemeente in mijn verdrukkingen voor u, het welk meervoud, dus die verdrukkingen is uw heerlijkheid. Dus die verdrukkingen, dat is de heerlijkheid voor de gemeente. Ze mogen dankbaar zijn dat hun dominee in de gevangenis zit om de zaak van het evangelie. Dan gaat Paulus in gebed. De vloer is koud en hard. Maar Paulus leidt een biddend leven. Dat is een rijk leven. Als je steeds dicht bij de Heere bent in de gebeden. Om deze oorzaak buig mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Weet u waar Paulus voor het eerst ging bidden? Jongens en meisjes, jongelui in de gemeente vanmiddag. Weet jullie dat? Wanneer ging Paulus voor het echt bidden? Echt voor het eerst bidden. Echt met zijn hart. Wanneer was het? Ja, zeg, jij heeft zo vaak gebeden. Hij was heel trouw, hij was puur bidder, fariseer, de stam van Benjamin. Hij bad zo vaak en hij vastte. Een veelbelovend theologisch student, met hoge cijfers misschien. Geweldig, bijzonder. Gemeente, wat zegt de Heer tegen Ananias? Als hij daar ligt in de straat, de rechte straat in Damascus, gaat tot Saulus. Want zie, hij bidt. Toen bad hij pas echt voor het eerst met zijn hart. Toen was zijn hart erbij. En daarvoor, voor de bekering, voor de weg naar de Damascus, gemeente, pure, hoogmoedige, fariseïstische gebeden, eigenzinnige gebeden, eigenwilligheid, eigenzinnigheid, fariseïsme, hoogmoed. Toen heeft hij voor het eerst gebeden, zijn hart, op de weg naar Damascus, al Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was zijn eerste gebed. Zijn eerste gebed, dat kwam uit zijn hart, gemeente. Uit zijn eigen hart, bij Paulus. Onwaarschijnlijk is die heel Paulus immers opgesloten in de gevangenis. Maar de troon, de weg naar Gods troon, gemeente, is open. Verwacht de Heere alleen. En dan komt de vraag op in prediking met welke gevangenis uit te komen. Om zo snel mogelijk de gevangenis te kunnen verlaten. De gevangenis van Rome. Nee, opdat hij u geven, gemeente, vers 16. Aan de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden in de inwendige mens. Onze eerste gedachte. De noodzaak van geloofsversterking. Met kracht. In het Grieks staat met dynamiek. Met dynamiek versterkt worden. Dat heeft de gemeente blijkbaar nodig in Efeze. Er zijn vele zwakken daar in de gemeente, zwakke gelovigen, die juist geloofsversterking zo hard nodig hebben, gemeente. Paulus die bidt niet dat deze gemeente nog tot geloof mag komen, want deze gemeente was al tot geloof en bekering gekomen. Het waren oprechte gelovigen, het waren oprechte volgelingen van Jezus al geworden, kunnen we lezen in hoofdstuk 1 onder andere. Daar schrijft hij aan de gemeente, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte, dat de Geest het stempel erop gedrukt had. Deze gemeente is het eigendom van Jezus Christus. Het waren oprechte kinderen van God. Nadat gij geloofd hebt. Maar gemeente, tot geloof komen is een groot wonder. Maar het geloof moet ook verdiept worden en versterkt worden. En dat is het gevaar in deze gemeente, die jonge gemeente in die havenstad Efeze, dat de jonge gemeente zal blijven steken in de wedergeboorte. Dat ze niet opwassen en nauwelijks dieper wortelen in de liefde van de Heer Jezus Christus. Ze was weinig op in de genade. En vandaar in dringende gebed daar. Moet u meebidden daar Paulus. Achter de deur van zijn cel. In die donkere cel in Rome. Achter de gevangenisdeur. Opdat hij u geven. Schrijft Paulus daar. En zijn gebed voor de gemeente. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden. De noodzaak van geloof versterkt. Gemeente. Dat gebed was nodig voor Efeze. Dat gebed is ook nodig voor de gemeente vandaag. Ook voor de gemeente al hier. Wat bent u er gelukkig? Kunt u daarin meekomen? Bent u gelukkig? Wat bent u gelukkig? Als u ook zo de Heere Jezus hebt nodig gekregen. Als in deze gemeente van Efeze. Dat u zich leerde overgeven aan die koning van Pasen. Dat de Heilige Geest uw harde, onbekeerlijke hart verbroken heeft en uw hart deed smelten om de liefde van de Heere Jezus Christus. Dat u werd getrokken, het vergelegen land van de zonde, naar het licht in de Heere Jezus Christus. Wat Paulus ook schrijft in hoofdstuk 2. Vroeger wandelde u, zegt hij gemeente, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Vroeger werd u beheerst door de tijdgeest van Efeze, door de afgoden van Efeze, Diana, weet u, die godin van Efeze. Weet u, de wil van het vlees. Maar God heeft u levend gemaakt met Christus. En heeft u mede opgewekt. Heeft u mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. En gemeente, nu bid ik zo voor jullie, zegt Paulus. Dat jullie mogen de Heilige Geest zal komen. Om jullie met kracht, met dynamiek sterk te worden. Door zijn geest. Gemeente, u hebt het toch ook nodig. Dat u vanmorgen aan het avondmaal mocht deelnemen. En de tafel des Heren mocht zitten vanmorgen. Daar heeft toch ook met kracht het zwakke geloof willen versterken aan zijn tafel. We hebben toch die geloofsversterking, gemeente, zo heel hard nodig in deze tijd. Voor je eigen hart, maar ook staan in de omgeving waar je werkt door de week. Onkerkelijke collega's. In deze tijd van veel verzoekingen, alle machten en krachten die ons bedreigen en die ons belagen. De zonde, de duivel. En de wereldgemeente. We staan juist in onze moderne tijd aan zoveel verzoekingen bloot. En toegeven aan die verleidingen, toegeven aan die verzoekingen betekent achterop raken, wegraken. Dat betekent achteruitgang in plaats van groei. We hebben juist in deze tijd, gemeente, het gebed ook wel zo nodig, opdat hij u geven met kracht versterkt te worden. Kracht om die goede strijd van het geloof ook te kunnen strijden. We mogen deze middag met deze woorden van Paulus wel goed tot ons laten doordringen. Opdat hij u geven met kracht versterkt te worden. Nu heeft de Heer Jezus in de laatste nacht het heilige avondmaal ingesteld. Want hij weet wel hoe zwak zijn kinderen zijn. En u weet wel, gemeente, dat wij zo makkelijk kunnen inzakken en ook kunnen achterop raken. En daarom, gemeente, mocht ook vanmorgen de tafel des Heren aangericht staan, opdat Hij u zou geven met kracht versterkt te worden in het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat zwakke geloof vanmorgen versterkt werd door de tekenen van zijn lijden, van zijn sterven, door zijn kruisdood. Dat u de kracht van Christus' gebroken lichaam en zijn vergoten bloed mag smaken vanmorgen aan de tafel. Wie zo het geloof mocht eten, het geloof zo mocht drinken, die ontvangt met kracht versterking. Versterking aan de tafel des Heren. Het lijden van de Heer Jezus vanmorgen werd uitgetekend in het gebroken brood, in de vergoten wijn. Het werd uitgetekend, maar ook zijn liefde werd ondertekend, bevestigd in het brood en wijn wat u mocht ontvangen aan de tafel des Heren. Nu kan de vraag opkomen vanmiddag, gemeente. Hoe kom ik nu aan die kracht, aan die versterking? Onze tweede vraag, onze tweede gedachte. Kan ik dat bij mezelf misschien opwekken, die geloofsversterking? Kan ik er zelf een bijdrage aan leveren misschien? Laten we goed luisteren naar de woorden van de tekstgemeente. Als er staat dat hij u geeft met kracht versterkt te worden door zijn geest. Horen we het goed, gemeente? Opdat hij u geeft door zijn geest. Wij maken die kracht niet, in tegendeel. Wij maken die kracht niet. Paulus vraagt aan God om die kracht te geven aan de jonge gelovigen in de gemeente van Efeze door zijn Heilige Geest. Opdat hij u geven met kracht versterkt te worden, de Vader, Hij, met kracht versterkt te worden door zijn geest. Dus de geloofsversterking, gemeente, het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die werd uitgestort op de Pinksterdag in Jeruzalem. Hij is het die tot geloof heeft gebracht. Hij is het ook dat geloof versterkt en verdiept. Won hij u zo in om te buigen voor de koning der kerk? Won hij u in om zo te buigen voor de verheerlijkte Christus? Dat hij u zo bracht aan de voeten van de hemelse bruidegom? Dan is het ook de Heilige Geest vanavond, gemeente, die u met kracht wil versterken. Dat u langer hoe meer verbonden wordt aan de Heer Jezus Christus. Het volgende vers spreekt er ook heel duidelijk van, wat ook nou de bedoeling is van die versterking. Met kracht versterkt te worden door zijn geest, opdat Christus door het geloof in uw harten zal wonen. Dat is het doel, gemeente. Wonen staat er. Permanent wonen in het Grieks eigenlijk. Blijvend, permanent. Voor een poos jaar, even lang, dat Christus de bewoner wordt van je levenshuis. Dat hij u geeft met kracht versterkt door zijn geest. Dus opwassen in de genade is ook een gave van de Heilige Geest. En daarom, gemeente, mogen het geloofsleven ook verlegen zitten. Om dat doorgaande werk van de Heilige Geest. En mag het uw gebed zijn na de avondmaalsbediening vanmorgen, als u mocht deelnemen aan de tafel. Heilige Geest, werk het ook door in mijn leven, de betekenis van brood en wijn. Geef mij, o Heilige Geest, die goede strijd te strijden van het geloof. Dat ik hoe langer hoe meer verbonden mag worden aan de Heere Jezus Christus, aan de wijnstok Christus, om uit Hem mijn levenssappen te mogen optrekken. Dus gemeente, geloofsters van de Geest, die het zwakke geloof versterkt door woord en sacrament. Door zijn geest, opdat hij u geven, de Vader, en daardoor van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest, opdat Christus, een trinitarische tekst, de Vader, de Heilige Geest en de Zoon, opdat Christus door het geloof in uw harten permanent zal wonen, staat er letterlijk. Nu de volgende vraag, waar vindt de geloofsversterking nu eigenlijk plaats, gemeente? Wat is nou het werkterrein van de Heilige Geest? Het antwoord kunnen we in de tekst heel duidelijk vinden, als we daar lezen, opdat met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, zo staat er. In de inwendige mens. Wat betekent de inwendige mens, die uitdrukking eigenlijk, gemeente? Dat betekent niet de nieuwe mens of wederom geboren mens, dat betekent het hier niet, maar het betekent wel het innerlijke wezen van de mens, je hart zou je kunnen zeggen, je ziel, je innerlijke wezen, identiteit. Dan staat de inwendige mens tegenover de uitwendige mens. De uitwendige mens is de mens zijn uiterlijke verschijning, zijn zichtbare gedaante, in zijn lichamelijkheid en tastbaarheid, de uitwendige. Maar nu de inwendige, die staat gelijk aan je innerlijk, je hart. En is het zo gemeend dat bij de gelovigen van Efeze die inwendige mens de oorspronkelijke bestemming heeft teruggekregen. Die inwendige mens, dat hart werd vernieuwd door de Heilige Geest. Het geloof werd gewerkt in de inwendige mens. Het geloof wordt ook versterkt in de inwendige mens. Dus die geloofsterking vindt plaats in je hart. Dat is duidelijk. Hetzelfde gedachte op het volgende vers ook uitgedrukt als we daar lezen dat Christus door het geloof in uw harten wonen. Je zou kunnen zeggen in je inwendige mens zal wonen. Dat is dezelfde gedachte met andere woorden hier. Inwendige mens of je hart. Dus die inwendige mens heeft geloofsversterking nodig. Zien dus gemeente, dat deze uitdrukking vaak in een misplaatst verband wordt gebruikt. Wij zeggen vaak als we gaan eten en drinken, de inwendige mens moet worden versterkt. En dan bedoelen we onze eigen maag moet worden versterkt. Eigenlijk een misplaatste uitdrukking die zo uit Efeze 3 is gelicht en een andere context wordt toegepast. Eigenlijk misplaatst wordt gebruikt dan. In de context van de maaltijd, de inwendige mens versterken. Nee, inwendige mens is je eigen hart. Maar bent u gelukkig, de mens werd bewerkt door de Heilige Geest. Als de Heilige Geest werkte in de inwendige mens, in je hart, in je leven. Als de vlam van het geloof werd aangestoken. Gemeente, maar in de dagelijkse praktijk na deze avond en zondag mogen we ook bidden om met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En diezelfde gedachte komen we ook tegen in de tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk, waar Paulus ook schrijft. Daarom vertragen wij niet, want onze uitwendige mens verdorven wordt, dus afgebroken wordt, gaan. Zo wordt nochtans de inwendige mens, schrijft hij, vernieuwd van dag tot dag. De vraag die opkomt in de predikinggemeente vanmiddag is toch wel deze. Om een paar voorbeelden zo te concreet te kunnen noemen. Waaraan kun je nou merken dat je inwendige mens met kracht vernieuwd wordt door de Heilige Geest? In de eerste plaats kun je het ook merken aan je wilsleven. Voorheen wilde je voor je bekering, voordat je tot geloof kwam, denk ik in de gemeente van Efeze, je eigen zin doen. Je eigen weg uitstippelen zonder de Here. En de geboden van God gemeente die wogen toen zwaar voor de bekering. Die geboden waren eerder een last als een lust. Ze wogen als een lode last op je schouders. Maar toen de Heilige Geest in uw leven is gekomen. Herkent u dat gemeente vanmiddag? De Heilige Geest in je leven gekomen is. Toen werd je verkeerde wil gebroken. Je wil niet langer de werken van het vlees doen. Je wil leven naar de heilige wet van God. En als je met kracht versterkt wordt in de inwendige mens, wordt die wil, die verkeerde wil, steeds meer omgebogen. En ga je ook als vrucht van die geloofsversterking de komende tijd steeds meer willen wat God wil. En steeds meer haten wat God haat. Dat is nou een vrucht van die geloofsversterking, gemeente. Dat je voorheen misschien zei, ik heb er zin in, dus doe ik het maar. Je eigen weg, je eigen wil. Maar door de bekering, de geloofsversterking, wordt het steeds meer je gebed, Heere. Wat wilt Gij dat ik doen zal? Het gebed van Saul op de weg naar Damascus. Zo wordt je wil steeds meer vernieuwd door de Heilige Geest. Je wilsleven, je wil wordt omgebogen. Uw volgende vraag, waar kun je het nog meer aan merken, gemeente? Dat je versterkt wordt door de Heilige Geest in de inwendige mens. Dat kun je ook merken aan je gedachtenwereld. Daar kun je het ook aan merken. Dat je voorheen allerlei zondige, verkeerde gedachten voedde met verkeerde zondige gedachten. Die helemaal niks van had. En die al die gedachten maar liet opborrelen. En ze niet bestreed, maar ze eerder voedde in plaats van ze te bestrijden. Dat er geen enkele moeite mee. Allerlei vuile, onreine gedachten te koesteren. Integendeel. Het is juist misschien fijn allerlei zondige fantasieën in je gedachten te laten opkomen. Maar toen je hart werd bewerkt door de Heilige Geest, toen je aan de Heer Jezus Christus, toen ging je toch ontdekken, ook mijn gedachten zijn niet tolvrij. Integendeel, ook in mijn gedachtenwereld heeft de Heer Jezus het voor het zeggen. En gemeente, als je met kracht versterkt wordt door de Heilige Geest in de inwendige mens, dan worden je gedachten ook steeds meer gezuiverd en gereinigd en geheiligd door de Heilige Geest. En dan ga je ook vragen, Heere, wilt u me ook leren zuiver te denken en rein te denken? En wilt u ook mijn gedachten heiligen door uw woord en Heilige Geest? Worden ook je gedachten gereinigd. Een paar voorbeelden, gemeente. Dus over je wilsleven, over je gedachtenwereld, waaruit blijkt dat je inwendige mens versterkt wordt met kracht door de Heilige Geest. Dat ga je merken. Aan interesses, je krijgt andere interesses. Vroeger de wereld, de zonde, de verleiding. En nu andere interesses. Je gaat het woord leven, de Bijbel gaat voor je open. Je krijgt behoefte aan een gebedsleven. Het wordt steeds dieper. Met kracht versterkt worden. Na deze avondmaal zondag door zijn geest. In de inwendige mens. U zegt, het is helaas niet altijd zo. Dat is waar, gemeente. Dat je voor je eigen gewaarwording misschien zo achterop kunt raken. Dat je de Heer Jezus hebt liefgekregen. Tot geloof bent gekomen. Dat je achteraf er zo bent ingezonken. Achterop geraakt. En weer van de Heer Jezus vandaan gaat. Dat je moet zeggen, ook na ontvangen genade. Ik voel me soms meer naar beneden getrokken dan naar boven getrokken naar de Heere toe. Dat zondige begeerte, verkeerde gedachten, je kunnen overmeesteren. Dat je achterop raakt, dat de geloofsgroei wordt geremd en wordt tegengestaan. Je zou er soms inderdaad, gemeente, ook moedeloos van kunnen worden. Steeds weer de macht van de zonde, die oude mens die steeds weer probeert om de overhand te krijgen. En u zegt, wat is die strijd toch zwaar tegen die oude mens? Dan kan die oude mens weer sterk zijn. Hoe zal ik het volhouden de komende periode, na deze oase, na deze rustplaats van morgen aan de tafel des Heren? Hoe zal ik het vol kunnen houden in de strijd tegen de duivel en tegen mijn eigen zondige hart en tegen de leidingen van de wereld? Hoe houd ik het vol in deze tijd met zoveel verleidingen? U wordt niet teruggeworpen, gemeente, op uzelf. Integendeel, u mag het verwachten van de Heere alleen. Bij hem is nou alles wat u nodig hebt, ook voor de komende periode. De Paulus schrijft in de tekst op dat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Er is een overvloed bij de Heere te vinden, gemeente. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Er is zoveel genade bij de Heere, zoveel barmhartigheid, zoveel kracht. En dan mag je bidden, zegt Paulus, overeenkomstig de heerlijkheid die er is bij de Vader in de hemel. Je mag bidden in overeenstemming met de heerlijkheid, gemeente. Dus Paulus spreekt, gemeente, in zijn woorden een heerlijke wetenschap uit. Een troostrijke gedachte. Gemeente, laat u in gebeden, zegt Paulus, niet naar beneden trekken door de gedachte aan uw eigen zwakke geloof, uw zwakheid, uw kleinheid. Maar u mag het juist in die strijd, in die geloofstrijd, mag u het verwachten van de Heere. U wordt niet teruggeworpen op uzelf, maar dan komt er helemaal niks van terecht. Maar nooit kun je te veel verwachten, levende God in de hemel, opdat Hij, de Vader, u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Er is een volheid bij Hem, een heerlijkheid bij Hem. Een rijkdom van heerlijkheid. Nooit kan het geloof te veel verwachten van deze almachtige van de hemel. En daarom, u die vanmorgen mocht aan de tafel des Heren mocht aanzitten aan de tafel. De tekenen van brood en wijn ontvangen mocht, gemeente. Met uw zwakheid, met uw klein geloof mag u naar deze toe komen. Zie het maar bij deze God een overvloeiende stroom van genade is, gemeente. Genade overvloeiende. Bij hem kunt u terecht met uw klein geloof, ook de komende tijd. Bij hem kunt u terecht met uw zwakke geloof, met uw aanvechtingen, met uw strijd, met uw armoede. Met uw lege handen, met de bedelaarshanden. Kwam u toch ook vanmorgen, hoop ik, aan de tafel des Heren met lege handen. Bedelend om genade, bedelend om genade, brood. En de beste stand in het geloofsleven is inderdaad, de beste stand is de bedelstand. Bedelstand is adelstand. We zijn bedelaars, we blijven bedelaars tot de laatste ademsnik toe. De laatste ademtocht toe. Kom met uw lege handen. Bij hem is zoveel te krijgen, gemeente. En de rijkdom van zijn heerlijkheid. Mag u naar hem toe gaan, opdat hij u geven met kracht versterkt te worden. In de inwendige mens. En daar heeft de Heer Jezus ook het heilig avondmaal gemeente ingesteld. Dat zwakke plantje van dat geloof, dat zwakke plantje versterkt zal worden met kracht. Het is toch de Heilige Geest die verdieping in het geloof aanbrengt. Dat is toch ten diepste ook het echte avondmaal vieren. Dat uw oog werd gericht vanmorgen op thuis de Christus. Dat u hem zag opnieuw en het vloekhout van Golgotha. Dat u hem daar zag hangen in uw plaats, in jouw plaats. Dat u hem zag bloeden, gemeente, uit vele wonden. Daar bloed hij de zaligmaker op het kruis van Golgotha. Zag u hem zo hangen in dat gebroken brood. En die ingeschonken wijn, zijn gebroken lichaam, zijn vergoten bloed. Zag u hem daar zo hangen, het geloof, bloedend uit vele wonden, voor uw en jouw zonden. Was toch de Heilige Geest die ons dan doet vluchten, gemeente, tot de wonden van de Heere Jezus. Wat zo prachtig staat geformuleerd in de Nederlandse geloofsbelijdenis. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Dat is al geloofsversterking, gemeente. Des te meer u mag zien op de gekruiste zaligmaker. Des te meer wordt u ook verbonden aan hem. En met kracht versterkt door zijn geest in de inwendige mens. Wat is dat rijk als je ook morgen avondmaal mocht vieren. Dat de liefde van Christus je hart opnieuw raakt. Dat je hart in vuur en vlam werd gezet. Zie dat vlammetje wat bijna uitgegaan was, opnieuw werd aangewakkerd door de wind van de Heilige Geest. Dat je hart werd geraakt en werd geroerd door de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat je zijn grote liefde zag voor u. En dat zijn liefde voor u wederliefde opwekte in uw hart. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad door zijn bloed te geven op het kruis van Golgotha. Hele gemeente in beslag worden genomen door zijn grote liefde. Zo gaan we meer en meer verstaan van de liefde van de Heere Jezus Christus. En ik zei het, gemeente, Paulus die schrijft deze brief aan de gemeente van Efeze. Het waren gelovige mensen, het waren kinderen van God, aan wie hij zijn brief heeft geadresseerd in de havens van Efeze. Paulus schreef zijn brief aan de gelovigen. Hij bidt hen versterking toe. En nu is de belangrijke vraag, kunt u daar ook vanmiddag, gemeente, in meekomen? Paulus die bidt voor de gemeente, versterking in de inwendige mens. Herkent u dan uw eigen leven? Of moet u misschien antwoorden vanmiddag, ik ben nog niet op de Heere Jezus gekomen. Mijn hart zit nog vol ongeloof, ik kon vanmorgen niet aangaan. Ik heb een hard hart, een onbekeerlijk hart. Ik sta nog ten diepste buiten de Heere Jezus Christus. Ik heb mijn hart nog niet aan hem gegeven en ik wijs hem nog af. Je kunt de Heere Jezus afwijzen inderdaad, ter rechterzijde. In recht dode rechtzinnigheid. Ter linkerzijde in oppervlakkigheid. Maar in beide gevallen ter rechter of ter linkerzijde. Aan de kruispaal van Golgotha voorbij gaan. Wat erger is, gemeente, aan de gekruisigde van Golgotha voorbij gaan. Ten diepste nog buiten het heil staan. Geen deel hebben aan de Heere Jezus Christus. Als u dat moet belijden vandaag, ik ging niet aan vanmorgen, omdat ik hem eigenlijk al niet ken. En geen persoonlijke relatie met de Heere Jezus heb. En geen persoonlijke geloofsband met hem heb. Roepen u vanmiddag ernstig en indringend op en ook heel menend met het evangelie. Ga toch zo niet verder, ga toch zo niet langer door. Dat is levensgevaarlijk. Dat is levensgevaarlijk, gemeente, om de Heere Jezus te passeren. U mag bidden om de Heilige Geest, opdat die inwendige mens, als die nog lauw is, of nog koud is, of nog zo hard is, opdat die inwendige mens veranderd wordt. Vernieuwd wordt. Dat het harde hart gebroken wordt. Er staat ook vanmiddag, gemeente, voor u in de prediking. Een bewogen heiland, de Heere Jezus Christus. Die zijn handen opsteekt naar u. Kijk eens naar mijn handen. De littekenen van de spijkers staan er nog in. Ik wil uw behoud. Ik wil uw zaligheid. Ga niet zonder mij verder. Bekeer u en geloof het evangelie. Kom zo vuil als je bent. Zo onrein als je bent. Zondig als je bent. Zo zondig als je bent. Kom tot mij. Wijs me toch niet af. Vlucht tot mij. Geef je over aan mij. Capituleer. Laat je hart breken onder mijn liefde. Uitgebreid armen van de heiland, gemeente vanmiddag. Doorboor de handen van de Heer Jezus Christus vanmiddag, gemeente. Die niet wil dat er één van ons zal verloren gaan. Een bewogen Christus staat voor u. Een nodigende heiland. Het aanbod van de genade gaat ruim en royaal naar u uit. Waarom zou u verloren gaan? Zoveel liefde. Zoveel trouw van de Heer Jezus Christus. Hij zegt het tegen u, ik liet mijn bloed vloeien, opdat ook uw zonde, ook jouw zonde, gewassen zouden worden in mijn dierbaar bloed. Wijs dat bloed toch niet af, gemeente. Kom tot de Heer Jezus, nogmaals, zo vuil als u bent. Zo bent u welkom, in uw smerigheid, in uw afzichtelijkheid, in uw vuilheid. Kom zoals u bent, en u zult varen bij Christus. Zijn stromen van genade, milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid. Zalig als uw hart wordt ingewonnen voor de Heer Jezus Christus. Zalig als u inziet hoe arm u bent onder hem en hoe rijk u kunt worden door het zien op Jezus. Dat is nodig, gemeente, dat u met al uw zonden op Jezus ziet. Dan zou het nog zo'n zwak geloof zijn. Als u het hele en het geloof op Jezus ziet, denk aan die koperen slang. Die slangen daar in de woestijn met die koperen slangen. Al waren ze nog zo ziek en nog zo sterfelijk, al waren ze al terminaal, om zo te zeggen. Al waren ze terminaal gemeend als stervende. Als ze op Jezus zagen, dan werden ze alsnog genezen. Eén blik van echt geloof op Jezus. En u bent al uw zonden kwijt. U bent al uw schuld kwijt. Dan bent u gereinigd en geheiligd. Dan bent u nu al zalig door zijn bloed. Inderdaad. Misschien denken anderen vanmiddag wel, ik ben niet aangegaan. Mijn geloof was zo zwak, ik had geen vrijmoedigheid aan te gaan. Ik kon er niet bij, de nodiging. U zegt, het gaat mij zo hoog, Efeze 3, met kracht versterkt te worden. Daar kan ik niet bij, zegt u. En u hebt gelijk in die zin dat u uzelf echt niet op die hoogte van 1, 3 kunt plaatsen. Dat u zelf ook niet, dat doet de Heilige Geest, gemeente. Hoeft u zelf niet te doen. U hoeft zelf niet op die hoogte van 1, 3 te plaatsen. Daarom is de vraag niet, gemeente vanmiddag, ziet u zichzelf als een volwassen, een volgroeide christen? Dat is de belangrijkste vraag niet. Ben je in eigen oog zo gegroeid, in eigen oog veel heiliger en veel geloviger geworden? Dat is de vraag niet, integendeel. De vraag is wel deze. Wie is Christus voor u? Wie is Christus voor jou? Dat is de vraag. Gemeente, daar mag u een stil hart antwoord op geven. Op deze elementaire, kardinale, radicale vraag. Wie is Christus voor mij? Zegt u, steun uw hart, ik kan niet zonder hem leven. Ik kan niet zonder hem leven. Gaan uw ogen open voor de schoonheid van koning Jezus. Gaan uw ogen open, gemeente, de schoonheid van Immanuel. Kom dan zo tot deze koning. En hopelijk kwam ik zo vanmorgen. Klein geloof, aangevochten geloof. Ik geloof, Heer, ik kan niet zonder. Tegelijkertijd kom een ongelovige te hulp. En hij kwam toch naar u toe. In de tekenen van brood en wijn. En hij daalde toch zo laag af vanmorgen. Toen hij zijn lijden liet uittekenen. Gebroken brood. Ingeschonken wijn. En nogmaals de liefde liet ondertekenen. In het brood en wijn wat u mocht ontvangen met uw mond. Heere, zegt u. Het is waar. Gemeente, het is waar. Ik heb elke dag met zoveel ongeloof en kleingeloof te kampen en te strijden. Maar daarom kom ik tot u, opdat u, de Vader, mij geeft. Naar de rijkdom van uw heerlijkheid, naar die overvloed van uw genade en barmhartigheid, met kracht, met dynamiek versterkt in de inwendige mens door de Heilige Geest. Op de Geest bent u aangewezen. En de Geest zit ook vanmiddag, gemeente, één verlangen. De Geest die vraagt nooit voor zichzelf. Moet u het onthouden. Waarschijnlijk wist u dat al lang. dat de Heilige Geest nooit aandacht voor zichzelf vraagt. Lees de Pinksterpreek van Petrus maar door. Eén lofzang op de grote daad als in Christus, kruis, opstanding, hemelvaart, uitstorting van de Geest. De Geest vraagt alle aandacht ook vanavond voor Christus. Want het doel is, vers 17a, met kracht versterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens. Wat doet de Geest? Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, permanent en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Wat is geloof, gemeente? Dus wat is geloof? Heel eenvoudig. Wat is nou geloof? Dat is vertrouwen. Zijn woord vertrouwen. Heren, uw woord is de waarheid. U kunt er niet vanaf. U bent te vertrouwen. U hebt het gezegd, heren. U hebt het beloofd, heren. U kunt er niet vanaf. U bent de waarachtige. U bent de betrouwbare. Zoals die schelpdiertjes daar aan de Engelse en Franse krijtrotse gemeente. Als de vloed komt, zie je dan daar dat die kleine beestjes zich inderdaad, als de vloed het water hoger wordt, de vloed komt op. Dat die kleine beestjes zich vastklemmen, zich vastzuigen aan de rots. En ze worden ze niet weggespoeld, want ze kleven vast aan die rots. De stevigheid ligt in de rots. Het kleven aan die rots geloof. Verlaten, zich vastkleven aan die rots. En de rots is Christus. De stevigheid ligt in de rots Jezus. Nodig is om je vast te zuigen door het geloof aan die rots. Je vast te zuigen, je vast te klemmen aan de rots Jezus Christus. En er kan de vloed opkomen, tegenslagen, beproevingen, ziekte. Op die rots bent u veilig en zult u niet omkomen. Vaste rots van mijn behoud. Daarom, gemeente, als we zo Christus hebben nodig gekregen, in het zwakke en toevlucht nemende, elke dag opnieuw toevlucht nemende geloof tot Jezus. Zo zegt Luther het, heel kort en krachtig. Glaubst du? So hast du. Wie het gelooft, die heeft het. Glaubst du? So hast du. Laat u zo leiden door de Geest. Bid het psalmdichter maar na, wat we gaan zingen. Met ons hart, hoop ik, gemeente. Met ons hart. En met de mond. Uw goede Geest bestier mijn schreden en leidde me in een effen lands.